Hoofdstuk 14, vers 23, waar de Heer Jezus op die laatste avond tijdens die bijzondere maaltijd tot zijn discipelen zegt, vers 14, het tweede gedeelte, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Het gaat mij vooral om die laatste woorden, wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. De titel van deze boodschap is dan ook voor deze morgen de hernieuwde aanwezigheid van God onder zijn volk door zijn geest. En ik ben daartoe gekomen naar aanleiding van een gesprek met iemand dat ik onlangs had. En die persoon maakte de volgende opmerking aangaande de drie-eenheid van God. Hij zei, kijk, dat God Vader is, dat lijkt mij volkomen duidelijk. En dat Jezus de Zoon van de Vader is, daar kan ik even goed inkomen. Maar God, de Heilige Geest, is iets vaags voor mij. Iets ongrijpbaar voor mij. Wat moet ik daar eigenlijk mee? En misschien zijn hier ook mensen vanmorgen aanwezig, ja, voor wie dit herkenbaar is. En dat zou mij eerlijk gezegd ook niet verbazen, omdat algemeen in de Westerse kerk de Heilige Geest de persoon is binnen de drie-eenheid die het vaakst vergeten wordt. Niet dat de Heilige Geest niet in theorie erkend of beleden wordt, maar dat de praktijk is de relatie met God eerder een tweevoudige relatie met de Vader en de Zoon en geen drievoudige relatie. Nou, de praktijk is de drie-eenheid in de beleving, de Vader, de Zoon en de Heilige Schrift. Nou, de meeste christenen hebben wel geen moeite om een relationeel verband te leggen tussen de Vader en de Zoon. En dat geeft natuurlijk alles te maken met de herkenbare persoonlijke beelden van de Vader en de Zoon. En voornamelijk met de menswording van onze Heer Jezus. Maar met de Geest van God is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Wie is die Geest van God eigenlijk? En hoe moeten we de gaven van de Geest van God begrijpen? Dat zijn geen onbelangrijke vragen. Want als we daar geen duidelijk beeld van hebben, vrienden, dan wordt het ook heel moeilijk om te begrijpen wat het betekent om bijvoorbeeld geestelijke mensen te zijn. Geestelijke mensen. En ik denk hierbij aan een passage als 1 Korinthe 3 vers 1, waar Paulus ten aanzien van de broeders en zusters in Korinthe schrijft, maar broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Wat zijn dat, geestelijke mensen? Ik denk dat de rondvraag van morgen ongeveer het volgende antwoord zou opleveren. Geestelijke mensen, dat zijn mensen die zich oefenen in godsvrucht. Het zijn mensen die een geregeld gebedsleven kennen, die dagelijks de Bijbel lezen en daar ook over gaan mediteren en met regelmaat ook de Bijbel bestuderen. En inderdaad zijn dat goede geloofsoefeningen die een gezonde bijdrage hebben in het leven van elke gelovige. Maar alleen dat doen, dat maakt u niet een geestelijk mens, zoals Paulus bedoelt. En in dit verband, beste mensen, is het wel belangrijk om te weten dat het woordje geestelijk in het Nieuwe Testament, buiten de brieven van de apostel Paulus, slechts tweemaal aangetroffen wordt in de schrift. Namelijk in de eerste brief van Petrus. Dus het is duidelijk, denk ik, dat dit Paulus zijn terrein is. En waar we het woordje geestelijk aantreffen in zijn brieven, dan houdt het altijd, maar ook altijd, een verwijzing in naar de Heilige Geest. Ik denk dat dat belangrijk is om daar vanmorgen wat verder en wat dieper op in te gaan. Voornamelijk omdat het begrip geestelijk eveneens onder christenen een heel wazig en onduidelijk begrip is. We hebben het bijvoorbeeld over iets als, ja, ik weet niet wat dat in Nederland geval is, maar hier hebben we het over zoiets als een geestelijk gesprek hebben met iemand. een geestelijk gesprek. Nu, ik kan me daar iets bij voorstellen, dat dat een gesprek is waar dat God en de dingen van God ja, het hoofdonderwerp vormen van dat gesprek. Maar weet u, in de Bijbel is eigenlijk een heel onbekend gegeven, een geestelijk gesprek. Voor Paulus heeft het woordje geestelijk altijd betrekking op de persoon van de Heilige Geest. En ik wil het toch even verduidelijken vanmorgen. Paulus maakt in Kolossen hoofdstuk 1 vers 9 kenbaar waarvoor dat hij precies bidt voor de gelovigen in Kolossen. En dan zegt hij, ik citeer, dat u vervuld mag worden met de kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Althans, dit is wat de meeste vertalingen hier weergeven. Maar de nieuwe Bijbelvertaling is hier in dit geval veel nauwkeuriger wat dat Paulus' zijn gebedspuntje eigenlijk is. Dat kunt je lezen. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Nu, waarom dat hier de weergave is die te verkiezen valt, zit hem in het feit dat Paulus hier zinspeelt op een voor u heel bekende kerstmispassage. Namelijk Jesaja hoofdstuk 11. Daar wordt er als volgt gesproken over de komende Messias. Ik citeer, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe en een loot uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Er zal opnieuw iemand uit het koningshuis van David opstaan. En dan wordt er over die de gezalfde, over die Messias, het volgende gezegd. Op hem zal de geest van Yahweh rusten, de geest van wijsheid en inzicht. Proef je Paulus' zinspeling? Dit is zijn verlangen, dat de mensen uiteindelijk ja, mogen leren kennen de dingen van God, door de wijsheid en het inzicht die Gods geest ons schenkt. Nu nog een voorbeeld waaruit blijkt dat geestelijk steeds betrekking heeft op de geest van God, is 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 44. En daar heeft Paulus het over het feit dat wij bij de opstanding een geestelijk lichaam zullen ontvangen. Een geestelijk lichaam, dat klinkt nogal tegenstrijdig in onze oren. En we weten eigenlijk niet hoe dat we ons bij moeten voorstellen. Een geestelijk lichaam. Maar Paulus is wat dat betreft heel recht toe recht aan. Hij zegt in vers 44, als er een natuurlijk lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam, zegt hij. Nu, wat bedoelt Paulus met een geestelijk lichaam? Wel, dat doelt hij mee op een fysiek lichaam, zoals het opstandingslichaam van onze Heer Jezus. Een lichaam dat volledig aangepast is aan het eeuwige leven, het finale bestaan in de geest. Opnieuw verwijzende dus naar de Heilige Geest. Een lichaam, 2.0, dat volledig toegerust is voor het volle leven in en door Gods Geest. In het Nieuwe Testament heeft het woordje geestelijk zowel bij Paulus als Petrus niets te maken met spiritualiteit. Hè? Je kent dat wel als zo'n beetje een modewoord in onze dagen. Spiritualiteit. Daar heeft het niets mee te maken. Het is telkens een verwijzing naar de aanwezigheid en het werk van God, de Heilige Geest. En op dit punt gekomen zou ik eigenlijk willen doorstoten naar de kern van wat deze boodschap betreft. Via een vaak onopgemerkte uitdrukking, een specifieke wijze waarmee Paulus de geest van God aanduidt. Hij heeft het namelijk vaak over de geest van de belofte. De geest van de belofte. En daar doelt hij mee de gave van de Heilige Geest, zoals God die voorheen beloofd heeft aan zijn volk te schenken. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een passage uit Galaten 3 vers 14. En dat is zo'n belangrijk gedeelte voor mij, omdat Paulus daar het beoogde doel van Jezus kruiswerk, het beoogde doel, let op mijn bewoording, als volgt aangeeft. Ik citeer. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de volken zou komen. Opdat wij, en nu komt het, de geest van de belofte zouden ontvangen door het geloof. Dat is uiteindelijk voor Paulus wat de Heer Jezus voor ogen had toen hij naar het kruis van Golgotha ging. Om die zegen die beloofd was aan Abraham voor u en mij en alle volkeren toegankelijk te maken. Hij was ook in nagedacht over het kruis van Golgotha. En dan zegt hij verder in de brief aan de Efeziërs bijvoorbeeld in 1 vers 13. U moet het niet opzoeken, ik lees het u wel voor. Dan spreekt hij over de Heer Jezus in wie u ook toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte opnieuw. Nu wat dat voor ons vanmorgen zo belangrijk is, is het feit dat Paulus begrip van de geest van de belofte veel verder gaat dan datgene wat de meeste christenen mee vertrouwd zijn uit, ik zeg maar, Petrus zijn toespraak op de Pinksterdag, Handelingen hoofdstuk 2. Want daar verklaart Petrus dat waar de omstanders getuigen van zijn, namelijk dat daar een groep mensen nu in allerlei uitheemse talen God loven en prijzen, dat dat de vervulling is wat God beloofd had door de profeet Joël, om nu zijn geest zonder onderscheid over alle mensen uit te storten, kort samengevat. Maar voor Paulus vormt die bijzondere ervaring van Gods geest op de Pinksterdag slechts een onderdeel van een veel groter geheel. Namelijk dat God nu in de Heer Jezus Christus het nieuwe verbond heeft doen aanbreken. En die belofte van dat nieuwe verbond, dat wil ik u graag tonen vanmorgen, gaat heel ver terug in Israëls geschiedenis. De kern van die belofte, die wordt in beginsel al aangekondigd in het vijfde en laatste boek van Mozes, dat tegelijk ook het vijfde Bijbelboek is. Deuteronomium 30, vers 6. Daar zegt Mozes namens Yahweh de Heer tot het volk: Yahweh uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om Yahweh uw God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, zodat u leeft. Een hele bijzondere belofte. Een belofte van een innerlijke verandering die moet plaatsgrijpen bij de mens. Een innerlijke verandering die noodzakelijk is, zo zegt Mozes, om God waarlijk met hart en ziel te kunnen liefhebben. En zo het ware leven te kennen. En die heerlijke belofte die wordt verder uitgewerkt in een beter bekend gedeelte, denk ik, een veel beter bekende belofte, de belofte van het nieuwe verbond in Jeremia 31, vers 31 tot vers 34. En dat zegt, of dat kondigt beter gezegd, Jeremia aan tot het volk van God in die dagen. Zie, er komen dagen, spreekt Yahweh, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. En wat zal een van de hoofdkenmerken zijn van een nieuw verbond in tegenstelling tot het oude verbond? Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven, zegt de Heere God. Hij zal zijn wet niet meer geven op stenen tafelen, maar hij zal het in hun harten schrijven. Dus hier komen we eigenlijk tot de ontdekking dat die innerlijke verandering van het hart die noodzakelijk is om God te kunnen liefhebben, onder andere zal betekenen dat in het nieuwe verbond Gods heerlijke onderwijs, zijn Torah, de spontane, natuurlijke verlangens van het nieuwe hart zullen vormen. Dat is iets heel bijzonders. Nu kort na Jeremia wordt diezelfde belofte, die ik juist voorgelezen heb, wordt die opgepikt door de profeet Ezechiël. En dan zie je heel duidelijk dat die oorspronkelijke belofte, het besnijdenis van het hart uit Deuteronomium enerzijds, en het schrijven van Gods wet, Gods Torah, in de harten volgens Jeremia, dat dat onlosmakelijk verbonden is met de haven van Gods Geest, die nu woning zal maken in de vernieuwde harten van Gods volk. En ik citeer u Ezechiël 36, vers 27, vers 28. Want dan kondigt de profeet Ezechiël aan dat in die dagen, in die tijd dat dat verbond wordt opgericht, Dan, zegt de profeet, namens Yahweh, dan zal ik u een nieuw hart geven. Hier heb je dat nieuw hart. En dan zegt hij er vervolgens bij, en een nieuwe geest in uw binnenste geven. En dan gaat hij het uitleggen. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Een nieuw hart. Geen verhard hart, dat moet weggenomen worden, maar een vlezen ontvankelijk hart moet zijn volk kenmerken. En ja, en hoe zit het dan met die nieuwe geest? Wel, er wordt vervolgens gezegd, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Zie je hoe die beide dingen hier mooi samengebracht worden in deze aankondiging van Ezechiël. Maar u weet wellicht dat Ezechiël, dat hij actief is onder Gods volk, wanneer het ondertussen al in ballingschap leeft in Babylon. Deze mensen, die hadden de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel meegemaakt. En in dat verband was de belofte van de komst van Gods geest naar het nieuwe verbond iets waar alle Israëlieten reikhalzend naar uitzagen. Weet je waarom? Omdat voor hen betekende de komst van Gods geest boven alles de terugkeer van Gods aanwezigheid onder zijn volk. En dit thema, aanwezigheid van God onder zijn volk, dat is een enorm belangrijk thema, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Want uiteindelijk, vrienden, God aanwezig onder de mensen, daarmee opent de Bijbel in het boek Genesis en eindigt de Bijbel in het boek de Openbaring van Jezus Christus. In Genesis 2 en 3 opent de Bijbel met de aanwezigheid van God, de schepper van hemel en aarde, in de Hof van Eden, bij de mensen die hij als zijn beelddragers geschapen heeft. En in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, hoofdstuk 21 van de Openbaring van Jezus Christus, eindigt de Bijbel eigenlijk met een heel bijzonder visioen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een visioen dat ons, als je mee vertrouwd bent, doet terugdenken aan de Hof van Eden. En daar zegt Johannes heel nadrukkelijk dat er geen tempel zal gevonden worden in die nieuwe schepping van God. Want de tempel, zo zegt hij, is de Heere God, de Almachtige en het Lam. God zal midden onder de mensen wonen. Zijn troon wordt nu op de aarde gevonden. Dus als je denkt dat uw eindbestemming in de hemel is, dan is het heel spijtig, want als jij denkt naar boven te gaan, komt de Heere God naar beneden. Maar zo eindigt de Bijbel. En het klinkt misschien een beetje grappig wat ik zeg, maar we kunnen de waarde en de betekenis hiervan pas goed gaan begrijpen als we beseffen, vrienden, dat Gods volk al van bij het begin zichzelf zag als het volk waaronder de eeuwige God verkozen heeft te verblijven op aarde. En de wijze waarop Gods aanwezigheid het meest intens onder hen ervaren werd, was onder het oude verbond natuurlijk, in de tent van God en de tempel van God. En het is het boek Exodus die ons vertelt hoe dat Yahweh ertoe kwam om onder zijn volk te verblijven. Ja, nog meer zelfs. De aanwezigheid van God is het hoofdthema die de indeling en de hele structuur van het boek Exodus eigenlijk bepaalt. Ik zou u toch wel een kort overzichtje willen geven om dat even duidelijk te maken. Want alles begint uiteindelijk bij het incident in Exodus hoofdstuk 3, de brandende braamstruik, wat de Heere God, de levende God, zichzelf openbaart aan Mozes op de berg Sinaï. En Mozes die krijgt dan de opdracht om Gods volk naar die plaats uit te leiden. En daar bij de Sinaï had het verloste volk van God nu de God van Abraham, Isaac en Jacob eren en aanbidden als de ene ware levende God. En wanneer uiteindelijk Israël daar aankomt aan de berg Sinaï bij Gods heilige berg, en dat zitten we al in hoofdstuk 19, dan naderen ze daar tot de plaats van Gods aanwezigheid. De heilige plaats die zij op dat moment zelfs niet mogen betreden of aanraken, want anders gaan ze zeker sterven. Enkel Mozes die wordt toegestaan om in Gods nabijheid te komen en op Gods heilige berg te klimmen. En toch is het Gods plan om te verhuizen, om te komen wonen onder zijn verloste volk in een tent, net zoals heel zijn volk in tenten woonde tijdens de woestijnreis. En na de wetgeving, met het aangename gedeelte om te lezen, de wetgeving en alle verordeningen, hoofdstuk 20 tot 24, dan ontvangt Mozes gedetailleerde instructies voor de oprichting van de bouw van Gods tent in hoofdstuk 25 tot hoofdstuk 31. Maar tussen die instructies en de effectieve oprichting van Gods tent, ja, er zit er een heel gedeelte tussen. Dat komt pas in hoofdstuk 35 tot 39. En daartussenin, tussen het geven van de instructies en het uitvoeren van de instructies, vind je uiteindelijk de meest desastreuze gebeurtenis in de woestijn beschreven in Exodus hoofdstuk 32. En dat is de zonde met het gouden stierkalf. Want dan kondigt de Heere God prompt aan dat hij na zijn voornemen niet langer onder het volk zal aanwezig zijn. Hij zal niet meegaan met hen naar het beloofde land, zegt hij. Maar hij zal een engel voor hen uitsturen en die zal hen voorgaan tijdens de reis. Maar zelf zal hij niet meer meegaan. Hoofdstuk 33. Nu, Mozes, die doorziet meteen hoe ontoereikend deze door God vooropgestelde oplossing eigenlijk is. En hij gaat tussen beide treden ten behoeve van Gods volk. En daar bidt hij het volgende. En hij zegt tegen Yahweh, indien je zelf niet meegaat, doe ons van hier dan niet optrekken. Waaraan zal anders geweten worden dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat gij met ons meegaat? Immers, daartoe zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken die op de aardbodem zijn. Voel je hem komen? Mozes die beseft als geen ander dat het unieke wat Gods volk onderscheidt van alle overige volkeren op de aarde, Gods aanwezigheid is onder zijn volk. En om lang verhaal kort te maken, zie je dat God vervolgens op zijn beslissing terugkomt. En waarom hij op zijn beslissing terugkomt? Wel, de hoofdreden had u ontdekken in hoofdstuk 34. De bijzondere zelfopenbaring van Gods unieke karakter. Yahweh, de barmhartige, genadevolle God, die traag tot toorn is en overvloedig in goedertierendheid en trouw. En pas na deze openbaring volgt nu de oprichting van Gods verblijfplaats onder zijn volk. En die verblijfplaats die wordt daar, moet maar eens checken wat ik zeg, die wordt er heel specifiek de tent der samenkomst genoemd. De tent der samenkomst. En dat geeft zo zijn redenen. Daar kom ik straks op terug. Maar de kers op de taart in het boek Exodus, ja, dat is aan het einde. Wanneer die tent opgericht is, dan zie je hoe dat de heerlijkheid van God neerdaalt op de tent, het binnenste heiligdom, volledig vervuld. God woont nu te midden van zijn volk. En zo is Israël eigenlijk klaar om op te trekken naar het beloofde land. Nu zijn ze klaar. En wanneer dat ze het land in bezit zullen nemen, wordt er verder ons geleerd, zal God zich daar een plaats verkiezen waar zijn naam zal wonen. Dat is het doel van de reis. Deuteronomium 12 vers 11. Dat is het doel van de reis. En tijdens die reis zal Gods aanwezigheid hen zichtbaar voorgaan en hen leiden namelijk in de wolkolom en de vuurkolom. Nu die belofte, het beoogde doel van de reis, dat gaat uiteindelijk 480 jaar na de uittocht uit Egypte in vervulling en de bouw van de tempel van Salomo te Jeruzalem. 1 Koningen 6 vers 1. En onderstrepen deze maar, want dat is de enige keer dat in al de geschiedenisboeken in het Oude Testament er teruggewezen wordt naar de Exodus. Wat duidelijk aangeeft dat dit de vervulling is van de Exodus. Wanneer de tempel opgericht wordt. En wanneer die tempel opgericht is, dan daalt daar opnieuw de heerlijkheid van God op de tempel neer. Net zoals dit bij de berg Sinaï het geval was, toen ook de heerlijkheid van God op de tent van de samenkomst kwam en de tent de samenkomst vervulde. Je kunt het lezen trouwens in 1 Koning 8 vers 11. En vanaf dat moment, vrienden, wordt de tempel in Jeruzalem in de Bijbel regelmatig omschreven als de plaats waar Yahweh zijn naam verkoos te wonen. En vanaf dat moment is de tempel enorm belangrijk in het leven van Gods volk. Het wordt eigenlijk het brandpunt van Israëls bestaan in het beloofde land. Want meer dan de wet en alle overige identiteitskenmerken zoals besnijdenis, spijswetten, sabbatsnaleving, is Gods aanwezigheid dat wat het volk onderscheidt boven alle andere volkeren. Dat is het enige en het unieke wat Gods volk kenmerkt. En hoewel dat Gods volk natuurlijk ergens wel wist dat een door mensenhanden vervaardigd gebouw, dat de scheppel van hemel en aarde niet kan bevatten, was het tabernakeltempel toch de plaats waar dat Gods aanwezigheid zich centraliseerde en waar de mensen God konden ontmoeten. Vandaar de tent der ontmoeting. Hè? Dus het tabernakeltempel was eigenlijk het symbool van Gods aanwezigheid onder zijn volk. En dat wil ik onderstrepen. Hoeveel onderstrepen, ik weet het. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat, hoewel de tempel ook functioneerde als de plaats waar God offers werden gebracht, was dat niet de belangrijkste functie van de tempel. En ik wil onderstrepen, omdat heel eenvoudig onder protestants-evangelische christenen de idee leeft dat de tabernakeltempel, dat vooral de plaats is waar de offers werden gebracht. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de gekleurde, vertekende manier waarop er eenzijdig naar de tempel en de offerdienst gekeken wordt door de bril van het plaatsvervangend offer van de Heer Jezus op het kruis. Maar de tempel was naar Israëls geschiedenis de plaats waar Gods volk kwam om God te ontmoeten en in zijn nabijheid te zijn. En niet om een zondeprobleem op te lossen. En dat wordt pas heel goed duidelijk, vrienden, als je het liederenboek van Israël gaat lezen. En dat wil ik eigenlijk toch illustreren wat ik bedoel, aan de hand van Psalm 68. Psalm 68, dat is de intronisatiepsalm bij uitstek in het boek, de psalmen. En dan wordt er ons geschilderd hoe dat Yahweh troont in Sion en de hoop is van zijn volk, waar de alle overige volken afgunstig op zijn. Ik lees u een klein stukje het voor, vers 15 of 16, al naar gelang uw vertaling. Dan wordt er gezegd, de berg Basan is een machtige berg. De berg Basan is een berg met vele toppen. Die berg Basan staat symbool voor de omliggende volken. De koning van Og, als je het herinnert uit Exodus geschiedenis, was de koning van Basan. En zij staat eigenlijk symbool voor de volkeren die niet willen dat het volk van God daar op die plaats woont met God te midden van hen. En dan zegt de schrijver van die psalm in vers 16... Waarom, gebergte met al uw toppen, kijkt u met afgunst naar deze berg, die God als zijn woning heeft begeerd? Ja, wij zal er voor altijd wonen, wordt er gezegd. En over de troonsbestijging van Yahweh zegt de psalmist vervolgens, ik citeer in vers 17, we hebben er een liedje van gemaakt, Gods wagens zijn 2 × 10.000, duizenden bij duizenden. Maar ons liedje zegt niet wat er dan komt. Yahweh is van de Sinaï het heiligdom binnengegaan. Herinner u de grote verhuis van de Sinaï naar zijn heiligdom? Dan wordt er verder gezegd, ge zijt opgevaren naar de hoge, hebt gevangenen meegevoerd, ge hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen, ja, zelfs ook van weerspannigen, om daar te wonen, o Yahweh. En het thema van Gods aanwezigheid onder zijn volk wordt ook herhaaldelijk opgepikt in de psalmen door individuele Israëlieten. Ik zou vele psalmen kunnen noemen waar ze vaak bedenken wat een heerlijk voorrecht dat het toch is om in Gods aanwezigheid te zijn. Ik geef er u eentje, psalm 84. Dan zegt de psalmeester, vers 2, mijn ziel verlangt, ja, smacht naar de voorhoven van Yahweh, en van zijn tempel natuurlijk. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Vers 4, welzalig zij die in uw huis verblijven, zij loven u aanhoudend. Waarom? Vers 10, want één dag in die voorhoven is beter dan 1000 ergens anders. Proef je dat verlangen om in Gods nabijheid te zijn? Maar ondanks alles, u kent de geschiedenis, weet u dat Israël faalt in het land. En het dramatische gevolg is dat het Gods aanwezigheid verliest. De plaats waar de Heere God zijn naam liet wonen, wordt niet alleen verwoest, maar zij die nu in ballingschap, in gevangenschap gaan, en zij die achterblijven, die worden nu niet langer gekenmerkt als het volk waaronder de levende God aanwezig is. Wat hen altijd heeft onderscheiden van alle overige volken, dat was nu niet langer het geval. En dat is een tragedie. Net zoals in 1 Samuel hoofdstuk 4, de ark van het verbond niet langer onder Gods volk aanwezig is, wanneer ze buitgemaakt wordt door de Filistijnen en de heerlijkheid van God weg is onder het volk, Ikabod. Zo was nu de heerlijkheid van God weggetrokken uit de tempel te Jeruzalem. En dat wordt heel bijzonder aangrijpend geïllustreerd in Ezechiël hoofdstuk 10. Maar, gelukkig, alles was niet verloren. Alles was niet verloren, want de profeten hadden niet enkel aangekondigd dat dit drama zou gebeuren, maar ze gaven ook een hoopvol vooruitzicht dat op een komende dag de heerlijkheid van God zou terugkeren tot zijn tempel. En ik geef u een voorbeeld uit de profeet Ezechiël. Ik citeer Ezechiël 37, vers 26, dat staat er. Hoe kan het ook anders? Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten, zegt de Heer. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. En wat betekent dat heel concreet voor hen? Ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn woonplaats, mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn en zij zullen een volk voor mij zijn. Beetje vertrouwd bent met het Nieuw Testament, met het laatste Bijbelboek, het laatste hoofdstuk, dan klinkt dat als muziek in uw oren. Niet alleen Ezechiël, maar ook Malachi, dat is de laatste profeet die inmiddels dan actief is onder Israël, die kondigt aan dat Israël, die op zoek is naar Yahweh, dat Yahweh spoedig tot zijn tempel zal komen. Malachi 3, vers 1. En ik vermeld hier Malachi als laatste, omdat God vervolgens, na de profeet Malachi, 400 jaar niet meer tot zijn volk spreekt. De ganse periode tussen het Oude Testament en het begin van het Nieuwe Testament. 400 jaar stilte, moet ik je voorstellen. De Heere God niets van zich laat horen. Maar in die periode ontstaan er wat ik zou noemen vele buitenbijbelse geschriften, waarin dat je heel duidelijk proeft welk verlangen er leeft onder Gods volk naar de terugkeer van Gods aanwezigheid. Dat is de hoopvolle verwachting die er met kop en schouders uitsteekt. Ja, en natuurlijk, gezien Israëls geschiedenis, beste vrienden, hoe kan het ook anders, gaat dit gepaard gaan voor hen, zo denken ze toch, met het herstel van de tempel in Jeruzalem en de wederoprichting van de stad van de grote koning. Bijvoorbeeld Ezechiël 40 tot 48 vindt u die hoopvolle verwachting aan de hand van een visioen van de profeet Ezechiël. En wat ziet hij daar? Ja, hij ziet niet alleen een tempel die opgericht wordt, maar hij ziet een hele tempelstad. De stad Jeruzalem is een tempel geworden. En iedereen in die tempel is Yahweh geheiligd, tot zelfs het vaatwerk en de lastieren toe. Alles is Yahweh geheiligd. Het zijn zo'n beelden die de rijkhalzende verwachting versterken bij Gods volk. Maar de meest memorabele passage die herhaaldelijk opduikt in die buitenbijbelse geschriften, meer dan welke andere ook, is de profetie van de profeet Jesaja. Hoofdstuk 2, vers 2 en vers 3. En dan wordt er gezegd, het zal in de laatste dagen geschieden dat de berg van het huis van Yahweh vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidevolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van Yahweh, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van Yahweh uit Jeruzalem. En hier merk je natuurlijk dat Israëls verwachting, namelijk dat er op een komende dag ook de volkeren Yahweh zullen erkennen en bij hem hun heil zoeken, want de levende God is opnieuw te midden van zijn volk aanwezig, dat een enorme belangrijke rol voor hen speelt. Maar, hoe komt het nu dat de mensen in die dagen, in die tussentijdse periode tussen oud en nieuw, hoe komt dat die mensen, ondanks het feit dat de tempel toch weer opgebouwd was in de dagen van Ezra en Nehemia, hoe komt het dat ze toch blijven uitzien aan een tempel? Hoe kan dat nu? Wel, ik denk dat je misschien wel al gehoord hebt van het feit dat wanneer die tweede tempel in Jeruzalem opgebouwd wordt na de ballingschap, dan voldoet die tempel helemaal niet aan de verwachtingen, aan de grote verwachtingen van de mensen. En dat zorgt voor heel wat gemengde gevoelens onder Gods volk. Nou, in het licht van die voormalige, majestueuze, heerlijke tempel van Salomo, en wat er nu aangekondigd is in profeten als Jesaja, als Ezekiel, klaagt de profeet Haggai in zijn dagen, en ik citeer Haggai 2 vers 3, hij zegt tegen de mensen, wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn voormalige heerlijkheid gezien heeft? En hij zegt erbij, en hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Zo bleef in die tijd en gedurende vele honderden jaren in vele kringen onder Gods volk de hoop voor een toekomstige wederopgerichte tempel, de verbeelding van de mensen intensief bezighouden. Maar voor de apostel Paulus was de meest cruciale zaak in heel dat verwachtingspatroon van Gods volk iets wat als zijn volksgenoten in zijn dagen blijkbaar ontging. Wat dat nochtans door de profeet Jesaja heel duidelijk in de kijker was geplaatst. En dat is een heel belangrijke passage om de apostel Paulus, zijn onderwijs en zijn visie, hoe hij de christenen ziet en de geest van God te kunnen begrijpen in dat verband, enorm belangrijk. Nu die passage in Jesaja 63, wat is er zo bijzonder aan? Wel, dat wordt Gods aanwezigheid in de ganse Exodus-geschiedenis gelijkgesteld met de aanwezigheid van Gods Heilige Geest onder zijn volk. Dat is de enige passage in heel het Oude Testament. Ik lees er nu een stukje uit voor. Vanaf vers 8b, dan zegt de profeet, terugblikkende op de vroegere woestijnervaring van Israël, zegt hij het volgende. Hij zegt, hij, Jahwe dus, is hun redder geweest in al hun nood. Niet een bode of een engel, maar hij zelf heeft hen gered. In zijn liefde en zijn erbarming heeft hij hen verlost. Hij heeft hen opgenomen en gedragen, alle dagen van weleer. Maar zij, het volk, maar zij waren opstandig. En weet je wat er dan gezegd wordt? En zij bedroefden zijn Heilige Geest. Zo werd hij hun vijand. Hij streed zelf tegen hen. En dan vraagt de profeet jammerend, zich de dagen van vroeger herinnerende, zegt hij, waar is hij nu? Waar is hij nu die eens de herder van zijn kudde uit de zee deed opgaan? Waar is hij nu die zijn Heilige Geest in hun midden heeft gesteld? Doelende op de wolkkolom en de vuurkolom. Die zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes. En aan het eind van deze godspraak zingt de profeet over hun intocht in het beloofde land het volgende. Vers 13. Waar is hij nu? Die hen door de waterdiepten leiden, door de Jordaan, als paarden door de woestijn die nergens struikelen, als vee dat in een vallei afdaalt. De geest van Jahwe heeft hen rust gegeven. Ja, zo bent u uw volk voorgegaan om u een heerlijke naam te verwerven. Bijzonder gedeelte. Gods aanwezigheid onder zijn volk in en door zijn Heilige Geest naar Jesaja 63 is voor Paulus zeer vertrouwd en eigenlijk een onmisbaar gegeven om zijn visie en zijn verder onderricht te kunnen begrijpen. Hij schrijft bijvoorbeeld in de brief aan de Efeziërs, en let op de gelijkaardige bewoording, en bedroeft de Heilige Geest van God niet, maar wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing, Efeze 4 vers 30. Paulus die waarschuwt hier eigenlijk de Efeziërs om niet dezelfde toer op te gaan als de vroegere Exodus-generatie, die Gods geest bedroefde door niet te wandelen in zijn wegen. En nu dat Gods geest opnieuw onder zijn volk is, nu dat God opnieuw door zijn geest onder zijn volk aanwezig is, moeten die gelovigen in Efeze zich behoeden om niet hetzelfde pad op te gaan. Dus hij wijst geheel terug naar wat de profeet heel duidelijk zag in terugblik op de Exodus in Jesaja 63. Dus als we nu vanuit die ganse geschetste achtergrond, die ik geprobeerd heb een beetje vorm te geven vanmorgen, als we dan terugkomen tot de apostel Paulus, dan is het duidelijk, denk ik, dat Paulus de komst van de Heilige Geest in een veel breder perspectief ziet. Namelijk het kader van het nieuwe verbond en de verbonden belofte die daarmee gepaard gaat van Gods terugkeer tot zijn volk. Voor Paulus is naar het nieuwe bond opgericht in Jezus' bloed en naar de verwachting van Gods terugkeer tot zijn tempel, de Heilige Geest, de wijze waarop God nu in deze laatste dagen aanwezig is op aarde door zijn inwoning in en onder zijn volk. En het is juist in dit verband, vrienden, dat het tempeltaalgebruik in Paulus zijn geschriften zo belangrijk is. Omdat de tempel al altijd begrepen werd als de plaats van Gods inwoning onder zijn volk. Voor Paulus is de geest nu de wijze waarop God nu woont in zijn heilige tempel. Hoe dat hij die dingen ziet en begrijpt, lieve mensen, is voor ons enorm belangrijk. Allereerst voor de manier waarop wij de Heilige Geest gaan begrijpen als goddelijk persoon, als zijn goddelijke natuur. Maar ook voor de wijze waarop wij de Heilige Geest begrijpen als Gods kracht uit de hoge die tot ons gekomen is, die nu in en onder zijn volk werkzaam is. Weet je, voor de apostel Paulus is de geest van God geen onpersoonlijke kracht of een invloed. Wanneer de praktijk het geval is voor vele christenen. God de Heilige Geest is een persoon, de geest van de levende God, die midden onder ons aanwezig is. Hij is de geest van Christus die bij ons inwoont om nu God alle heerlijkheid te geven. Ja, de geest van God, beste vrienden, wordt in het Nieuw Testament niet zomaar als een fantasietje de geest van Christus genoemd. Helemaal niet. Zoals de Heere Jezus, onze hemelse Vader, een gezicht gegeven heeft, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien, zo heeft hij ook God, de Heilige Geest, een menselijk gezicht gegeven. Denk daar maar eens over na. Voor Paulus is de geest van God iets heel bijzonders wat ons gegeven is. Want de geest van God, zo laat hij zien in zijn geschriften, is die persoon die in ons leven de bedekking heeft weggenomen, zowel van ons hart als van de tempel, het voorhangsel, om te zien wie dat God werkelijk is en spreekt het in die beelden. Zodat we nu samen als gelovigen God kunnen leren kennen. Dat er geen vreemde God niet meer is voor ons. Geen onbekende God die ver verwijderd is van ons, verborgen voor onze ogen. Nee, de geest van God heeft de bedekking weggenomen. En dat betekent, heel concreet, dat wij door Jezus' offer, ten behoeve van ons allen, nu door de geest ook toegang hebben in Gods tegenwoordigheid. En niet als kruipelige smekelingen die Gods oordeel, rechtvaardig oordeel verdienen. Maar we komen nu als zijn geliefde kinderen, die naderen tot de Vader door zijn geest en met kinderlijke vrijmoedigheid God nu onze Abba, Vader, noemen. En dat heeft alles te maken met het feit dat door Jezus zijn verlossingswerk de nare gevolgen van de opstand van de mens tegen God in Eden, dat dat radicaal omgeturnd is. Door Jezus Christus en Gods geest worden wij nu innerlijk veranderd om opnieuw het beeld van God te vertonen, waartoe wij als mensen van bij het begin geschapen zijn. In de vrijheid die de geest ons verleent, hebben wij de heerlijkheid van God mogen zien stralend openbaar worden in het gelaat van de Heer Jezus Christus. En wanneer je die heerlijkheid gezien hebt, dan wordt je leven totaal veranderd. Niet eenmalig, want we blijven die heerlijkheid aanschouwen, zegt Paulus. En we worden steeds meer veranderd. Beetje per beetje. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Steeds in toenemende mate, tot we tot die finale heerlijkheid gekomen zijn. Want door de geest van God hebben we niet alleen God leren kennen, maar mogen we nu leven in zijn aanwezigheid. En dat op zo'n manier dat wij dag aan dag, vrienden, innerlijk vernieuwd worden naar zijn beeld, tot zijn heerlijkheid. Dat is de ene kant van de zaak. En de andere kant is dit. We komen niet enkel zomaar in Gods aanwezigheid, nu door de geest van God die bedekking is weggenomen en we vrijelijk kunnen naderen, maar we ervaren ook dat God zijn inwoning heeft gemaakt in en onder zijn volk als een levende realiteit. Nu woont hij ook in onze persoonlijke levens en verblijft hij hier in ons midden tijdens onze gezamenlijke bijeenkomst in aanbidding en onderricht. En het is hier, vrienden, dat dat tempeltaalgebruik van de apostel Paulus in zijn brieven zo doorslaggevend is. God is nu teruggekeerd tot zijn tempel om te wonen onder zijn volk in de bijeenvergadering wat wij nu kerk of gemeente noemen. En tegelijk heeft hij ook zijn inwoning gemaakt in zijn mensen. En dat is, vrienden, wat ons apart zet van alle overige mensen op deze aarde. En ik wil er nog even verduidelijken, daar wil ik mee eindigen. Ik weet, stel uw geduld op de proef, maar u zult ervoor beloond worden, garandeer u dat. Maar in zijn eerste brief aan de Korintiërs richt hij zich tot de gelovigen en vraagt hij, juist om die reden, om wat ik u net verteld heb, zegt hij tegen hen, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Met andere woorden, zegt Paulus, beste Korintiërs, realiseren jullie zich niet dat jullie bijeenvergadering Gods tempel in Korinthe is? En jullie zijn dat geworden omdat Gods geest midden onder u woont. En hoewel er op dat moment in Korinthe 26 tempels waren die aan diverse goden gewijd waren, had de levende God slechts één tempel in de stad Korinthe. En het was geen stenen bouwsel, lieve mensen, maar een bijeengebracht volk in wie en onder wie hij nu woonde door zijn geest. En dan schrijft hij vervolgens tot hen, in vers 17, als iemand de tempel van God verderft. Heftig, maar daar waren de Korintiërs ondertussen al mee bezig, door te gaan vertrouwen op menselijke wijsheid, die zorgde voor enorme verdeeldheid onder elkaar. Wel, zegt Paulus, als iemand de tempel van God verderft, en jullie zijn goed bezig, God zal zo iemand verderven. En waarom? Want Gods tempel is heilig, en dat bent u. Hier wijst Paulus natuurlijk op de collectieve inwoning van God, om het zo te zeggen, in de bijeenvergadering. Maar verder in hoofdstuk 6, daar verklaart Paulus dat de reden waarom dat de mannen te Korinthe zich niet langer kunnen inlaten met tempelprostitutie, naar een heidens verleden, dat de hoofdreden dat die gelegen is in het feit dat ze hun lichamen nu ten dienste moeten stellen van de Heere God. Want ze zijn een tempel voor de Heilige Geest. 1 Korinthe 6, vers 19. Net dezelfde woorden. Of weet u niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt en dat u niet van uzelf bent? Dus de Geest van God is Gods persoonlijke aanwezigheid, vrienden, in ons leven en in ons midden, om ons te doen wandelen in zijn wegen terwille van zijn naam. En het is Gods Geest die aanwezig is in ons aanbidding samen zijn, wanneer wij God de eer en de glorie geven en God en het Lam alle macht beleiden. En het is voor ons in onze huidige tijden zo belangrijk en noodzakelijk dat wij die realiteit die ik heb proberen te schilderen, dat we die gaan vastgrijpen door ervaring. En als ik spreek over ervaring, dan spoor ik niet u aan om een bepaalde ervaring te gaan zoeken, helemaal niet, maar om bewust met de intentie om God te ontmoeten, samen te zijn als gelovigen. Dat heb ik voor ogen. Dan mag ik u vragen, vrienden, is dit uw verlangen? Is het dat wat dat u drijft om naar hier te komen vanmorgen? Is het in het bewustzijn dat God door zijn geest in ons midden woont dat hier aanwezig bent? Is het in dat bewustzijn? Ik denk als we eerlijk moeten zijn en niet liegen tegen de Heilige Geest, er velen onder ons moeten zeggen, nee. En dat is niet erg, maar het is wel een belangrijke vaststelling. Kijk, dat de Heer Jezus uw zonde en uw schuldprobleem heeft opgelost, dat geeft voornamelijk betrekking op uw verleden. En wees daar maar heel dankbaar voor, en ik doe er ook helemaal niks vanaf, vrienden. Maar de Heer Jezus, die is bovenal gestorven en opgestaan om u dit volle leven te leren kennen en te doen ervaren. En dat is pas goed nieuws. Dat God door zijn eigen geest midden onder ons woont en dat we niet mogen leven in zijn aanwezigheid en zijn aanwezigheid mogen kennen die in en onder ons woont. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat de ballingschap van Eden, om het met zoveel woorden te zeggen, dat die ballingschap voorbij is. dat we niet langer meer onwetend leven in duisternis en vervreemd zijn van de Heere God. Maar de Vader en de Zoon, die hebben bij ons nu woning gemaakt in de Geest. Herinner u de tekst waar we vanmorgen mee begonnen zijn? Dat is de kern van de boodschap van het evangelie die ons moet verheugen. En de Heer Jezus Christus, die vormt ons nu door zijn Geest naar zijn beeld, om opnieuw beelddragers van God te zijn. Het heerlijke karakter van de Vader en de Zoon in deze wereld te weerspiegelen door de vrucht van de Geest. Want dat is niets minder dan Gods karakter, de vrucht van de Geest. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, om God bij de mensen te brengen. En tot zegen te zijn door waarlijk leven te brengen onder mensen. Het is namelijk Gods Geest die aan ons allen werkt en die bedroefd wordt wanneer dat Gods mensen niet verlangen om Gods karakter te weerspiegelen en Gods heerlijkheid dus helemaal niet gezien wordt in deze wereld. Dat is de essentie. Dus laten we toch ons denken en onze visie vernieuwen door de bewustwording en de ervaring van de persoonlijke aanwezigheid van de eeuwige God in ons leven en in ons midden. En dan niet alleen voor ons eigen welzijn, beste vrienden, maar voor het ganse welzijn van de wereld rondom ons. Alleen als wij met ontzag en verwondering genieten van die bijzondere intimiteit met de Heere God, hem kennende als onze eeuwige God die Abba Vader is, dan pas zijn we toegerust om het evangelie in deze wereld uit te dragen in de kracht van Gods Geest. Als geestelijke mensen die de aanwezigheid van de levende God kennen als hun bestendige metgezel. En laten we vanuit dit bewustzijn opnieuw God bidden als Mozes. Indien hij zelf niet meegaat, doe ons dan van hier niet optrekken. Waaraan zal anders geweten worden dat wij, uw volk, genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat gij met ons meegaat? Immers daartoe zijn wij, uw volk, afgezonderd uit alle volken die op de aardbodem zijn. Daar kan je toch wel amen op zijn, zeker? Dit is de alledaagse realiteit waartoe wij geroepen zijn, vrienden, in Christus, om geestelijke mensen te zijn in en door Gods Geest. Amen.